De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending blikken we terug op de boeddhistische actualiteit van de afgelopen weken en komen we meer aan de weet over de relatie tussen boeddhisme en traditionele Chinese geneeskunst. Maar laten we het eerst eens hebben over onze eigen toekomst. Want vorige maand werd in Amsterdam gedebatteerd over hoe het verder moet met de kleine levensbeschouwelijke omroepen. Het gaat daarbij om de zogeheten 242-omroepen, die na 2015 geen overheidssubsidie meer zullen ontvangen. Daaronder vallen BOS, ICON, RKK, OOM, Joodse Omroep, Human en de Islamitische Omroep. Het zaaltje van de VU zat vol met zo'n 50 geïnteresseerden. Onder leiding van mediadocent Johan Roeland gingen Job de Haan, voormalig hoofdradio van de ICON, Bikram Lalbahadur Singh, voormalig eindredacteur van OOM, en Henny Burggraaf van KRO-NCRV in debat over de toekomst van God in Hilversum. En wat voor God geldt, geldt ook voor de Boeddha.
Vandaag een debat over de toekomst van religie in de media. Aanleiding is duidelijk. Het stopzetten van de subsidies voor de kleinere levensbeschouwelijke omroepen. En voor velen is dat een punt om te zeggen van het religieuze landschap in Hilversum gaat in ieder geval veranderen. En de vraag die dan opkomt is er nog toekomst voor religie in Hilversum? En onze drie panelleden, onze drie gasten, denken daar heel verschillend over, kan ik u vertellen. Ik ga ze even kort aan u voorstellen. Bikram Lalbahadur Singh. Op de vraag, is er nog toekomst voor religie in Hilversum, zal Bikram zo zijn twijfels hebben. Bikram is op dit moment hoofd hindoe-geestelijke verzorging bij het ministerie van Justitie en voormalig eindredacteur bij de radioorganisatie voor de hindoe-media. De OOM. Bikram zal vandaag de stelling verdedigen. Het levensbeschouwelijke perspectief is niet in goede handen bij de grote omroepen, want daar lijkt het heen te gaan. Job de Haan, die is, naar ik vermoed, op zijn minst nog sceptischer als het draait om de vraag: is er nog toekomst voor religie in Hilversum? Job is theoloog, hier aan de VU gestudeerd. En tot voor kort eindredacteur en hoofdradio bij ICON. En de stelling van Job is, en dat is er eentje, in Hilversum is levensbeschouwing verworden tot gevaarloos achterbanbehagen. Het wordt niet het woord van het jaar, hoop ik, maar achterbanbehagen of rituele folklore. Ten slotte Henny Burggraaf. Henny is een stuk optimistischer over de toekomst van religie in Hilversum. Ook Henny is afgestudeerd theoloog. Maar ook daarmee kom je bij de NCV terecht als hoofd eindverantwoordelijke voor de levensbeschouwelijke programma's. Radio. En Henny's stelling is: God heeft toekomst in Hilversum.
Kees van der Kooi, ik ben dogmaticus hier en ik doe samen met Johan een cursus theologie en media waar meer dan 20 studenten aan meedoen. Wat wij leren is dat je inderdaad in de media kun je maar bepaalde dingen uit de theologie of uit een geloof kan je presenteren. In dat opzicht is een medium als tv altijd een instapprogramma en kan het ook niet meer wezen. En ik zou zeggen, vanuit theologische redenen durf ik ook te zeggen, het hoeft ook niet meer te zijn.
Job Gemijn, ik ben geen theoloog, boeddhist en gepensioneerd sociaal wetenschapper. Doet er niet toe. Eigenlijk zou ik het willen hebben over de niet-christelijke levensbeschouwingen na 1 januari 2016, als dus 242 en niet meer is. Eigenlijk gaat het hier veel te veel, als we het over media hebben, over dat wat er in Hilversum gebeurt. Ik denk dat bij media veel interessanter gaat worden niet alleen de sociale media, maar informatie en journalistiek via internet in bredere zin te verspreiden. Ook blogs en podcasts. Ik denk dat dat veel meer de toekomst heeft. Zeker voor de niet-christelijke levensbeschouwingen dan aan te haken bij de grote omroepen. Want ik weet eigenlijk niet, Henny Burggraaf, dus een beetje vragen jou, wat je daarbij voorstelt. Ja, de boeddhisten moeten ook maar bij ons komen, de NCV. Moeten ze dan geld meenemen of zo? Stel toch niks voor? Dat is alleen maar symbolisch. Bovendien denk ik dat levensbeschouwing helemaal niet via televisie gebracht moet worden. Dat is de ervaring bij de Bos in ieder geval, bij mij, mijn persoonlijke inschatting, dat radio en internetvormen om informatie te verspreiden veel beter zijn.
Henny Burggraaf van de NCRV.
Een vergezicht wat ik heb, omdat ik hoop dat ook binnen de KRO-NCRV er een sfeer ontstaat dat levensbeschouwing er toe doet. Dan sta je juist open voor andere religies. Dan zouden die andere religies juist bij de KRO-NCRV met behoud van eigen identiteit een plek kunnen vinden. Maar hoe? Ja, nee, ja, ik sta open voor ideeën. Ik ben niet. Ja, nee, maar.
Ik stel voor dat we die ideeën hier even laten liggen. Want dat is nog een aardige discussie die we dan op moeten lossen. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Hartelijk dank ook voor uw aanwezigheid. Het was een mooie grote zaal.
Job de Haan, voorheen de icoon, hoofdradio. 242 omroepen. Is het de eigen schuld dat ze werden moeten? Waarom?
Omdat de 242 omroepen er niet in geslaagd zijn om zich in ieder geval bestuurlijk samen te voegen onder bijvoorbeeld de NTR, waar sprake van is geweest. Dat zou betekend hebben dat, denk ik, Den Haag niet steeds zou hebben bedacht van, ja, maar we hebben voortdurend met 7 levensbeschouwelijke omroepen te maken. Dan hadden we kunnen zeggen, nee, de NTR die behartigde onze belangen en dan hadden we misschien langer kunnen blijven bestaan. Maar de onderlinge verdeeldheid was veel te groot en het nadruk leggen op de eigen identiteit heeft het gewonnen van het belang om samen te werken.
Ja, dat is een bestuurlijke reden, geen inhoudelijke.
Ook, ja, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen christendom, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme.
En ja, maar Bikram Lal Bahadur Singh heeft ons erop gewezen dat we van onze grote verhalen niks bakten qua radio en tv dan. Bent u het daarmee eens?
Ja, dat is een mooi ideaal om naar te streven en dat zo uit te spreken, maar in de praktijk werkt het niet zo. Ik moet ook zeggen dat de programma's bijvoorbeeld van de boeddhistische omroep, maar ook van de hindoes en van de joodse omroep erg gericht waren altijd op de eigen achterban en weinig open waren naar andersdenkenden en andersgelovigen. Dus je kunt wel zeggen, het zou ideaal zijn om met elkaar samen te werken, maar als het erop aankomt, dan wordt het toch gekozen voor de eigen groep.
Hier is Bikram Lal Bahadur Singh.
Ik ben op dit moment werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als hoofdhindoegeestelijke verzorger. En daarvoor ben ik werkzaam geweest bij de organisatie voor Hindoe Media, OM.
Ja, ik hoorde u zeggen dat wij geen pakkende, wij, dat zijn dus de kleine omroepen, geen pakkende radio en tv gemaakt hebben van onze grote verhalen. Hoe zit dat?
Het is niet specifiek dat de kleine of de nieuwe religies dat hebben gedaan. Over het algemeen vind ik dat religie in Nederland of religieuze omroepen dat niet gedaan hebben. En daarbij heb ik het voorbeeld gegeven van de devotionele films in de genre van de Bollywood films. En die zijn ook razend populair. Die vorm van programma's, mediaproducten hebben wij hier niet 1, 2, 3 gemaakt. Daar doel ik op.
En hadden we dat dan moeten doen?
Nou, waarom hebben we dat niet gedaan? Op een of andere manier zijn we daartoe niet in staat. Vinden we niet belangrijk. Ik zou dat niet weten. Ik constateer alleen dat wat in India gedaan is aan religieuze programma's hier in Nederland niet gerealiseerd is.
Is dat een soort van hand in eigen boezem steken? We zijn toch tekort geschoten?
Vind ik ergens van wel. Want als je ziet hoe goed de journalistieke opleidingen zijn, aan de andere kant de creativiteit die hier aanwezig is, ja, dan vraag ik me af, hebben wij misschien een heel beperkt beeld van religie? Dat wij het vaak tot hele serieuze programma's willen maken. Het moet zwaar zijn, want als het geen zware kost is, ja, is het niet dicht bij God of zo. Maar misschien zit het erin dat religie en het dagelijks leven daar zo met elkaar verweven zijn, waardoor je meer uitdrukkingsvormen hebt.
Stof tot nadenken van Bikram Lal Bahadur Singh, Job de Haan en andere vertegenwoordigers van religieuze omroepen. Maar uiteindelijk ging het dus toch meer over het verleden dan over de toekomst. Het verslag was van Agnes Sommer. Het is de laatste uitzending van de maand en dat betekent dat Marloes Lazal in de studio is bij mij. En die heeft gekeken naar de boeddhistische actualiteit van de afgelopen weken. Marloes, je hebt voor ons weer de sociale media en de andere informatiebronnen uitgeplozen. Wat heb je deze keer zoal gevonden?
Ja, vrij recent was natuurlijk in het nieuws dat de Dalai Lama weer op bezoek was bij president Obama in de Verenigde Staten. Inmiddels de derde keer. Dat gebeurde weer onder luid protest van Beijing.
Maar dat kennen we inmiddels.
Precies, dat is niks nieuws. Wat wel bijzonder was dat Obama ook weer zijn steun uitsprak voor het behoud van Tibets unieke religieuze, culturele en ook taalkundige tradities. En ook de bescherming van de mensenrechten voor Tibetanen weer voorop de agenda zetten. En hij spoorde ook de Dalai Lama aan om weer in gesprek te gaan met Beijing om dat langlopende conflict op te lossen. Nou is dat een proces wat natuurlijk al heel lang gaande is. Hè, dat allerlei woordvoerders vanuit de Tibetaanse regering in gesprek zijn met China. En
maar niet de Dalai Lama zelf.
Nee, precies. Maar goed, dat vergt ook weer wat meer onderzoek. Want de Dalai Lama heeft natuurlijk nadrukkelijk zich uitgesproken dat hij geen politiek leider is. Dus dat is wellicht ook niet nu zijn belangrijkste taak. Een ander wat eigenlijk een beetje aansluit op dit thema is dat op 10 februari alweer de rechter van het Spaanse Hoge Rechtshof aan Interpol de arrestatie heeft bevolen van de voormalige Chinese president Jiang Zemin en de voormalige premier en nog een aantal andere Chinese leiders op beschuldiging van genocide, foltering en misdaden tegen de menselijkheid in Tibet. En de zaak tegen die voormalige Chinese leider is aangebracht door een aantal Tibetanen en valt onder de erkenning door Spanje van de universele jurisdictie. Er zijn inmiddels ook meerdere processen op deze manier aangespannen door het Spaanse Hoge Rechtshof. Dus ja, nu is er een arrestatiebevel uitgegaan en afwachten hoe dat verder zich zal ontwikkelen.
Ja, natuurlijk veel symbolisch, maar toch wel belangrijk.
Ja, precies.
Wat heb je nog meer?
Nou ja, in Thailand is weer een dramatisch incident heeft plaatsgevonden in het zuiden van Thailand, waar natuurlijk al heel lang die conflicten tussen moslims en boeddhisten plaatsvinden. Dit keer zijn er 4 mensen overleden bij een aanslag. Islamitische rebellen op motoren hebben het vuur geopend op een aantal dorpelingen die daar aalmoezen gaven aan monniken, volgens de politie. En die zeggen ook dat het waarschijnlijk een vergelding is voor een moord op 3 islamitische jongeren in de week daarvoor. In totaal zijn er inmiddels in die islamitische opstand sinds 2004 al ruim 5000 mensen omgekomen in die regio.
Wat hebben we nog meer?
Mindfulness in Amerika.
Vertel.
Nou, er is van alles aan de hand, want er zijn zorgen om de beeldvorming van mindfulness. Hoe kwam dat nou? Time Magazine publiceert al sinds 2003, als het gaat over mindfulness, bij die verhalen foto's van jonge blonde vrouwen die naar de hemel kijken en met op de achtergrond een ondergaande zon.
Maar dat is journalistiek, ja? Dat is niet het beeldmerk van mindfulness zelf. Dat heeft het magazine bedacht.
Ja, maar goed, daar heeft weer een andere journalist van de New York Times zich druk over gemaakt. Wellicht ook omdat hij zelf een boek over meditatie had geschreven en dacht, hoe zal ik daar nou eens een beetje publiciteit voor genereren? Die stuurde daar een tweet over de wereld in. En dat werd opgepakt vervolgens door eerst de Huffington Post, die inderdaad bevestigde dat de media toch wel een eenzijdig beeld blijft scheppen van
dat
mindfulness meditatie. Ja, precies. Dat mindfulness vooral is voor jonge vrouwen.
Witte vrouwen, succesvolle.
Ja, precies.
Middenklasse. Ja, ja.
Nou goed, Tricycle Magazine is een boeddhistisch tijdschrift. Is daar nog wat verder in gedoken. En die vond vervolgens ook dat het eerder een beeld van het westerse christendom bracht dan van het boeddhisme. Omdat die vrouw dan zo in de hemel kijkt en dat daar dan alle zegen van boven moet komen. Nou goed, het is druk in de media besproken. Aan de andere kant kan je natuurlijk vragen,
waar gaat het
hoe belangrijk is het?
Ja.
Maar goed. Het is een leuk nieuwtje. Dat brengt me wel bij het volgende. Bij Google in San Francisco is een demonstratie geweest tijdens een conferentie onder de titel Three Steps to Build Corporate Mindfulness the Google Way. Goed, dus een mindfulness bijeenkomst bij Google.
En op de Google manier.
Ja, kennelijk op de Google-manier, wat mij op zich wel weer nieuwsgierig maakt. Maar goed, die werd onderbroken door een aantal demonstranten. Die riepen leuzen als wisdom means stop displacement. Oftewel, wijsheid betekent stop de verplaatsing. Waar gaat het nou om? In San Francisco is Google natuurlijk een groot bedrijf die steeds meer werknemers aantrekt. En die medewerkers van Google, die zoeken woonruimte in de gewone wijken van San Francisco. Maar dat betekent ook dat die wijken duurder worden.
Precies.
Ja, ja. Dat de gewone mensen daar weg moeten.
Ja.
En dus er ontstaat een
die
hele
worden verdreven eigenlijk.
Precies, beweging waardoor mensen niet meer daar kunnen wonen,
ja,
waar ze willen. En dat is de schuld van Google. Nou goed, daar is vervolgens een protestgroep samengekomen. En die willen dus aandacht voor dit thema. En dat is heel goed gelukt. Want in allerlei media heeft het zich natuurlijk weer rondgezongen. Wat wel grappig was, dat op het moment dat ze die leuzen schreeuwden, heeft gelijk die Google-manager, die op dat moment aan het woord was, die gelegenheid aangegrepen om het publiek een zogenaamd mindful moment aan te bieden. Hij zei vervolgens, check in with your body and feel what it's like to be in a conflict with people with heartfelt ideas. Nou, daarop volgde dus een meditatieve, niet oordelende stilte. Maar goed, de demonstranten hebben misschien wel een punt, hè, dat ze het juist kwalijk vinden dat Google zich zo wil afficheren met mindfulness,
ja,
en boeddhistische principes, terwijl ze tegelijkertijd geen aandacht hebben voor de lokale problematiek daar.
Ja. Oké, Marloes, bedankt. En tot de volgende maand.
Ja, graag gedaan. Tot dan.
Op veel plaatsen in ons land kun je tegenwoordig terecht voor de traditionele Chinese geneeskunde met zijn acupunctuur, medicinale kruiden en tui-na-massage ter bevordering van de gezondheid. En niet alleen Chinese landgenoten maken daar gebruik van. Ook een groeiend aantal autochtone Nederlanders is er inmiddels van overtuigd dat ze baat hebben bij wat kortweg TCM wordt genoemd. Chris Oosting heeft al sinds 2003 een praktijk voor Chinese geneeswijze. Hij is medeoprichter van het TCM Classics Research Institute en leraar aan de Ching Bai Academie, een school die in Nederland een opleiding aanbiedt tot volleerd Chinees arts. Op 15 februari gaf Oosting een cursus over de relatie tussen boeddhisme en traditionele Chinese geneeskunst. Fred Gales vond het interessant genoeg voor een gesprek met hem en een aantal cursisten over naalden, kruiden en de Boeddha.
Als we even op die knop drukken erachter bij jullie op die paal, dan kun je het beter zien misschien. Hè?
Chris, hoe ben jij nou een Chinese dokter geworden?
Twee redenen. De eerste, dat mijn vrouw is Chinees. En de tweede reden is dat ik in mijn IT-bedrijf een burn-out kreeg. De enige hulp van de westerse geneeskunde was antidepressieven, maar ik was niet depressief. Toen ben ik in aanraking gekomen met een Chinese kruidendokter. En die heeft me er vrij snel weer bovenop geholpen. En zodoende ben ik met de Chinese geneeskunde in aanraking gekomen. Ik heb dat altijd door het oog van een IT'er bekeken. Zo van, waar is de structuur, waar is de kwaliteit? En die vond ik toch duidelijk. En dat is de reden voor mij geweest om ermee door te gaan.
En degene die jou geholpen heeft, was dat professor Liji?
Ja, dokter Liji. Die was al in die tijd heel druk ermee bezig. En daar ben ik mee in aanraking gekomen. Die is tot op heden vandaag mijn docent en co-founder van een instituut die zich bezighoudt met Chinese klassieke teksten en studiereizen naar China, naar het ziekenhuis en naar de universiteit.
Traditionele Chinese geneeskunde. En wat is nou de basis daarvan, de grondgedachte?
De grondgedachte eigenlijk is dat alles in harmonie moet zijn. En als het lichaam in balans is, met zichzelf, maar ook met de omgeving, dat is dan die holistische gedachte, dan ben je gezond. En als er een disbalans is, ben je niet gezond. En voor de Chinese dokter is het belangrijk om te kijken waar zit die disbalans en hoe kunnen we dat weer corrigeren.
En welke methodes heb je dan?
De methodes die we het meest gebruiken is natuurlijk acupunctuur. In het Westen het bekendst. Maar juist in China is het net andersom. Daar is de kruidengeneeskunde het voor ruim voor 80% van de gevallen. En dat is hier in het Westen net weer andersom. Dat wordt hier minder gebruikt. En als derde hebben ze dan nog Twina-massage. En dat is therapeutische massage, maar ook technieken vergelijkbaar met fysiotherapie bijvoorbeeld.
Dat zijn dus technieken die al heel lang in China toegepast worden. Maar is het zoiets van, het is 2000 jaar geleden opgeschreven en nog steeds hetzelfde?
Het is de oudste, continu gebruikte geneeskunde, maar het wordt in China nog steeds ontwikkeld. Dus ook voor nieuwe ziektes zie je dat ze weer zeggen van, nou, deze acupunctuur puntenformule werkt weer goed. Of deze kruidenformule is juist weer voor die ziekte weer goed. Dus in China wordt er nog steeds onderzoek naar verricht hoe ze die oude technieken kunnen verbeteren, veranderen en we kunnen toepassen op nieuwe ziektes.
En hoe onderzoeken ze dan de effectiviteit?
De effectiviteit in China wordt ook gewoon met dubbelblindtesten gedaan, zoals we dat hier in het Westen ook gewend zijn. En ja, er zijn veel patiënten in de ziekenhuizen daar die van deze geneeskunde gebruik maken. Dus ja, ze hebben grote aantallen om dat uit te proberen over jaren. Het één nadeel is dat het meestal in het Chinees gepubliceerd wordt en niet in het Engels of in het Nederlands. En dat maakt de toegankelijkheid van dat soort stukken een stuk ingewikkelder.
Maar als je nou vergelijkt met westerse geneeskunde, hoe effectief is dan die traditionele Chinese geneeskunde?
Dat is afhankelijk van de klacht natuurlijk, hè. Het is niet zo dat de westerse geneeskunde alles kan of de Chinese geneeskunde alles kan. Dat is gewoon niet zo. Kijk, als ik hartfalen heb, dan ga ik toch niet naar de acupuncturist. Dan ga ik gewoon hier naar het ziekenhuis en dan laat ik een hartfilmpje maken. De Chinese geneeskunde heeft een aantal aspecten. Vooral het voedend noemen we dat van het lichaam, het corrigerend, wat goed werkt. In China zie je op de afdeling oncologie dat men ook gewoon chemokuur doet en bestraling. Maar daarna krijgt men acupunctuur en kruiden om zo snel mogelijk te herstellen en zo min mogelijk last te hebben van de bijwerking van de chemo. Dus daar zie je dat ze elkaar aanvullen. Maar om te zeggen de een is nou echt beter dan de ander, ja nee, dat wil ik zo niet stellen. Ze vullen elkaar aan, ze ondersteunen elkaar. En zo zie je dat in China ook gebruikt wordt.
Als ik nou een griep heb, kan ik dan bij jou komen en vragen om dat zo snel mogelijk te genezen?
Ja, dat kan, maar de meeste mensen komen te laat met de griep. Kijk, ik zit hier met één probleem. Ik mag geen medische claims maken. Dus als ik tegen jou zou zeggen, ik kan hoofdpijn behandelen, dan ben ik eigenlijk strafbaar. En dat is het probleem wat we hebben. Natuurlijk doen we het. Maar we mogen het niet meer kenbaar maken op de website. We mogen het ook niet zo in het open roepen.
Maar er is wel een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin gezegd wordt, nou, voor deze aandoeningen is het een goede geneesmethode.
Dat klopt. Die is ook gepubliceerd, maar is alweer een tijdje geleden. En die lijst is ook wat de meeste therapeuten hanteren op hun website. Zeggen, nou, dit is door de WHO is dit erkend. Dus die kunnen we dan gewoon publiceren. En dat is dan toegestaan.
En wat staat er op die lijst?
Er staat een hele hoop op. Bewegingsapparaat staat er op, maag- en darmklachten, dat soort dingen.
Waarom ben je eigenlijk naar deze cursus gekomen?
Ik heb vanuit mijn eigen praktijk veel mensen waarvan ik vind, alleen prikken is niet het volledige, complete pakket wat je kan aanbieden. Dus je moet het ook op een andere manier gaan bekijken. En mindfulness heb ik veel over gehoord, ook wat meer in verdiept. En daar kwam naar boven van, nou, boeddhisme, dat heeft een heleboel dingen met zich mee waar je iemand mee kan helpen. Dus toen kwam deze cursus op mijn lijstje en ik denk, die moet ik volgen.
Maar kom je zelf uit een gezondheidskundige achtergrond?
Ja, ik werk zelf al lange tijd op een OK bij de anesthesie. En wij hadden een anesthesist die met acupunctuur begaan was. Helaas is hij overleden, maar via hem heb ik eigenlijk wel de liefde voor het vak van acupunctuur een beetje geproefd. Het was wel erg moeilijk om zeker het westerse een beetje los te laten en naar de oosterse toe te gaan. Maar hoe meer je er vanaf gaat weten, dat je denkt van er zijn toch heel veel overeenkomsten.
Kom je eigenlijk aan jouw kruiden?
Kruiden, ja, het lijkt net alsof het plantjes zijn wat we hebben. Dat is niet waar. Wij hebben dat in vorm van druppels, poeders en pillen. En die worden door ons besteld bij de Natuurapotheek, die al ruim 30 jaar in dit vak bezig is. Die alle certificaten, papieren nodig heeft voor de Voedings- en Warenautoriteit, Flora en Fauna gezomen door. En die kunnen ook aantonen wat de herkomst is van hun producten. En dat is tegenwoordig dus voor de Nederlandse wet verplicht. En voor ons is het belangrijk dat bij een erkende apotheek wordt gedaan. En apotheek zeg ik ook echt zo, want dit zijn ook apothekers. Ook westers geschoold, alleen ze hebben besloten om in de alternatieve hoek, in de westerse fito en in de Chinese fito, zoals ze dat noemen, hun producten samen te stellen en te leveren.
Als ik naar Amsterdam heen loop, dan zie ik je allerlei Chinese winkels met takjes en blaadjes en allerlei andere spullen die ze dan verkopen. Ook met allemaal grote reclame dat het helpt tegen dit en dat. Maar jij hebt dus geen blaadjes en takjes?
Nee, ik heb geen blaadjes en takjes. Als iemand het echt wil, dan kunnen we zeggen dat dat mogelijk is. Alleen, ik heb die hier nooit in huis. Ik heb in de praktijk geen kruiden. Wij sturen eigenlijk een recept direct naar de apotheek en die levert het aan de klant. Maar als je ruwe kruiden noemen dat wil hebben, dan kun je in Amsterdam terecht. En onder de Chinezen worden de ruwe kruiden nog erg veel gebruikt, omdat daar is men mee bekend. En ruwe kruiden moet je zien als takjes, blaadjes, besjes die dan in een zakje bij elkaar worden gezet met een bepaalde hoeveelheid. Het is niet gewoon een handvol van dit, nee, het is 6 gram van dat, 9 gram van dat, 12 gram van dat. En dan moet je dan een bepaalde tijd koken en dat noemen ze een decoct. En dat decoct, dat moet je 2 keer per dag moet je dat drinken. Dat doen we voor de meeste westelingen niet, want het smaakt niet altijd even lekker. En dat is de reden waarom wij dus die andere producten doen. Maar de Chinezen zijn het gewend en er wonen een hoop Chinezen in Amsterdam nog steeds. En die kun je eigenlijk hun eigen geneeskunde niet ontnemen.
Nu die Chinese geneeskunde zo groot is, trekt het ook de belangstelling van de industriëlen, zullen we maar zeggen. Ja, ja. En zo heeft Nestlé bijvoorbeeld, nog niet zo lang geleden, een grote hoeveelheid geld geïnvesteerd in een maatschappij in China die doet aan de distributie van Chinese kruiden. Is dit ook een soort erkenning, het feit dat de grote industrie het nu oppikt?
Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want er is zoveel belangenverstrengeling. Aan de ene kant probeert men het de kop in te drukken, eigenlijk hier in Nederland ook. En aan de andere kant investeert men er weer in. Het is soms heel onduidelijk om te zien wat zijn nu de belangen. Kijk, wat wel duidelijk is, het is gewoon geld. En dat de meeste westerse medicijnen ook uit de planten komen, zoals aspirine uit de wilgenbast bijvoorbeeld. Maar ja, je kunt op een wil geen patent aanvragen. Dus je gaat de werkbare stof. En dan ga je op die manier. Maar of het erkenning is, vind ik een moeilijk woord hoor.
Maar is het niet zelf al een soort industrie geworden? Want je hebt natuurlijk ook grote traditionele kruidenhandelaren. Kaiser Pharmaceuticals in Taiwan bijvoorbeeld.
Ja, dat is een hele grote en die levert ook aan Nederland. Wij hebben ook producten die daar vandaan komen. Er zijn een aantal grote bedrijven die al zo lang zijn en zo duidelijk hun kwaliteit en certificering. En je kunt de fabrieken bezoeken en er is gewoon audits en controles. Het is een markt en het is een groeiende markt, ook in China. Kijk, toename van gebruik en erkenning zijn natuurlijk andere dingen. Ik bedoel, er is een grotere vraag, dat is duidelijk. Maar die komt van de cliënten op zich. Erkenning is iets anders. Daar kom je weer met politiek en zorgverzekeraars en andere zaken, zeg maar. Dus de vraag groeit. Dat is duidelijk. En wat wij ook vernemen, en de collega's ook, is dat meer cliënten zelf vragen van, ja, maar heeft u niet Chinese kruiden daarvoor? Die hebben dat dan op internet gevonden of gehoord of gelezen. En dat zie je de laatste paar jaar erg toenemen.
Ja, je bent zelf betrokken ook bij het onderwijs aan nieuwe Chinese doktoren. Ja. Dus die worden hier in Nederland opgeleid en die hebben misschien helemaal nog nooit iets met China te maken gehad.
Dat klopt. Opleiding bestaat uit soort een basisopleidingjaar voor Chinese geneeskunde. Dan heb je nog een basisopleiding voor Westerse geneeskunde die in Nederland gewoon verplicht is. En daarna heb je 2 jaar acupunctuur, 2 jaar kruidengeneeskunde nog.
Maar dus 2 jaar dit, 2 jaar dat. Ja. Hoe lang duurt het alles bij elkaar voordat je afgestudeerd bent?
Acupuncturist is 4 jaar. Als je daarna kruidentherapeut er nog bij wil, is weer 2 jaar. Extra zeg maar, dan ben je al 6 jaar bezig. Acupunctuur wordt het eerst gedaan. Waarom? Omdat acupunctuur wordt vergoed. Als je zegt van ik geef alleen kruiden. Kruiden worden niet vergoed, want die worden gezien als voedingssupplementers. Als je dat alleen doet, dan krijg je behandelingen niet vergoed. Daarom wordt iedereen ook acupuncturist en geeft ook acupunctuur.
Waarom ik op de cursus kom is dat ik eigenlijk werk in een hele zakelijke omgeving waar eigenlijk alles om geld draait. En dan wil ik wat balans in geven. Ik heb 10 jaar geleden wel acupunctuur gestudeerd. Ik heb 1,5 jaar in praktijk gehad, maar dat leverde niet genoeg op dat moment. Dus ik ben er toen mee gestopt en weer aan het werk gegaan. En ja, er is zoveel meer in het leven dan alleen maar dat geld. En om daar balans aan te geven, ik voel me hier gewoon thuis in dit soort lessen. Ik vind het heerlijk om weer mezelf terug te vinden op die manier. En ik wil er in de toekomst ook wel weer wat mee gaan doen, hoor. Maar dat is een pad. Dat duurt even.
Maar waarom dan per se de TCM, dus de traditionele Chinese geneeskunde?
Omdat ik er zelf bij baten bij heb gehad. Ik ben nooit eens een keer ziek geworden en de westerse medische wetenschap zei van leer er maar mee leven. Dat vond ik ja, op die leeftijd iets te kort door de bocht heen. Ik ben bij een acupuncturist terechtgekomen, ben Qigong gaan doen. En dat heeft mij ontzettend geholpen om weer beter te worden. Ja. En dat heeft toen mijn interesse gewekt. Ik denk, daar wil ik wat meer van weten. Ik heb ook nooit acupunctuur gestudeerd om er acupuncturist mee te worden. Ik heb het puur en alleen voor mezelf gedaan, omdat ik het zo boeiend vond en omdat het mezelf geholpen heeft.
Nu geef jij een cursus over de relatie tussen boeddhisme en de Chinese traditionele geneeskunde. Ja. Wat is die relatie?
De Chinese geneeskunde rust eigenlijk op 3 pijlers. Het Taoïsme, het Confucianisme en het boeddhisme. En ik vind het belangrijk, ook als beoefenaar van het boeddhisme, om dat in het TCM te brengen van ja, maar welke delen kunnen we daar nou als therapeut van gebruiken, wat ons een betere therapeut maakt, maar ook wat ons beter leert onze cliënten te begrijpen. Dus we gaan de boeddhistische begrippen, die normaal breed worden uitgelegd, gaan we zeggen, nee, maar wat betekent dat voor een TCM-therapeut? En wat betekent het voor een TCM-therapeut als je klanten niet eerlijk behandelt? Vanuit de context van het boeddhisme. Of dat je jezelf op de borst loopt te kloppen van oh, ik ben veel beter dan al die andere therapeuten om me heen. Is dat slim om te doen of juist niet? Zie je dus een beetje op die manier. En bijvoorbeeld de medicijnboete wordt uitgelegd, want dat is belangrijk. Dat moet je kennen. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent de kleur? Wat is die spiegel ervoor? Of die offergave? Dat zijn gewoon de 5 zintuigen. Maar wat moet je met die 5 zintuigen? Nou, dat is datgene wat de illusie van de wereld naar je brengt, als het ware. Maar ook als therapeut. Ja, want hoe zie jij je patiënt? Hoe ervaar jij je patiënt? Dan ga je naar Avalokiteshvara voor compassie. Maar is het compassie alleen voor je klant? Of is het compassie ook voor jezelf als therapeut? En hoe ga je daarmee om? Dan heb je de groene Tara voor problemen en dat soort dingen. Dus er zijn een aantal boeddha's die daaruit worden geleerd om te zeggen, nou, wat is voor een therapeut interessant om na te kijken?
Maar dit gaat allemaal over de houding, zeg maar. Hè? De houding als therapeut. Ja. Maar heeft dat boeddhisme ook iets te maken met de kruiden zelf? Of met massage? Of met het idee achter de acupunctuur?
Kijk, waar wij het eerste vanuit kijken is een meneer die heet Sun Zimiao. Die leeft in de Tang-dynastie, 580 na Christus. En die heeft eigenlijk de eed van Hippocrates, maar dan voor de Chinese geneeskunde al opgeschreven. En dat begint eigenlijk al met van je moet eerst een goed niveau van compassie hebben. Je moet voor het welzijn van mens en dier. Je mag geen verschil maken tussen vriend en vijand en al dat soort dingen. Dat zijn die typisch boeddhistische regels, hoe je met als therapeut mee omgaat. Acupunctuur en kruiden en tuna is eigenlijk een middel om dat te bereiken. op een bepaalde manier. Maar als je goed kijkt naar de manier waarop de acupunctuur en de kruiden werken, is het ook de middenweg of de harmonie, als je dat zou willen. Dus vanuit dat idee zou je kunnen zeggen, zit het boeddhistische en het taoïstische gedachtegoed zit daar wel in verwerkt. Voor de Chinezen is dat holisme is niet alleen dat ze zeggen lichaam en geest is één, maar ook de filosofie en alle denkwijzen zit allemaal vermengd in zo'n kruidenformule. Dus als een kruidenformule die door Sun Tzu Miao dan samengesteld is, hij heeft dan met een boeddhistisch gedachte gedacht, oké, ik moet het op die manier doen, want dan werkt het het best samen met de klacht en de patiënt op dat moment om dat op te lossen. En dan ben ik als therapeut zo en de reactie van de patiënt. Dus ja, dat is een heel breed iets, zeg maar. En wij Westelingen willen dat eigenlijk een beetje lostrekken om te zien, wat is wat, dit of dat is dat. Maar voor de Chinezen is dat één grote mengeling van. En soms heel moeilijk om dat los te zien. En begrijpen vaak ook niet dat wij dat los willen zien.
Ik was via onze vereniging, hè, NVA. Ik moet nascholingen volgen.
Maar je bent zelf dus in de acupunctuur?
Ja, ik ben acupuncturist. Ja.
En ook nog speciale belangstelling voor het boeddhisme? Of,
Ja, ik ben zelf ook boeddhist.
Doet u behalve acupunctuur ook nog aan kruidengeneeskunde?
Ja, dat doe ik. Ja. En eigenlijk, ik heb een praktijk. Ik doe gewoon acupunctuur. Ook kruiden en soms elke beetje lesgeven.
Maar heeft u dat altijd al willen doen, ook toen u jong was?
Ja, ik heb vanaf mijn 18 jaar beginnen te studeren en tot nu toe. Ik heb mezelf ook westerse geneeskunde geleerd. Ik ben ook als een kinderarts in China. Maar in China was het ook goed, want je zit in universiteiten, die moet ook verplichten. TCM studeren. Dit dankbare van Mao. Mao is verplicht. Ja. Daarom in China een ziekenhuis is ook westerse afdeling en ook Chinese en de traditionele afdeling, TCM. Dag.
Je hoorde Chris Oosting en enkele van zijn leerlingen over de relatie tussen traditionele Chinese geneeskunst en boeddhisme. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gertsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u alles vinden over onze radio- en televisieprogramma's, plus een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.